Goedenavond en welkom op de gemeenteraad van 23 november 2023, alweer de voorlaatste van het lopende kalenderjaar. Waren er opmerkingen met betrekking tot de notulen van vorige vergadering of mogen we die goedgekeurd beschouwen? Die zijn goedgekeurd bij deze, dank u. Noteer misschien eventjes wat data onder agenda punt 2 mededelingen. U wist reeds dat er een raadscommissie 5 in zaken financiën zou doorgaan op de gewijzigde datum 12 december. Eerstkomende om 7 uur. En er is ook een raadscommissie op 18 december in zaken sociaal beleid, dus dat is Romeinse 6, om 7 uur 's avonds, denk ik ook, 19 uur, over de REMI-tool. Zeker interessant. En dan hebben we onze volgende gemeenteraad op 21 december. Iedereen mee? Dus ik herhaal, raadscommissie 5, 12 december... Raadscommissie 6, 18 december, gemeenteraad 21 december. Ja, 30 november is er ook nog een, ja. Goed. Ik ga even geen blok doen, want het is te weinig wat in het blok steekt. Het gaat ons geen tijdsbesparing opleveren. Agenda punt 3. Breng ik ter stemming. N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Agenda punt 4. Stemming. N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Agenda punt 5. Dat gaat over de aansluiting vastgoedinformatieplatform. Waar blijven ze de woorden vinden? Iemand die daar vragen bij heeft? Niemand? Ja. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. We begrijpen toch dat het hier voornamelijk over een efficiëntere informatieoverdracht gaat tussen de gemeente en aanvragers. Dat kunnen notarissen zijn of toekomstige eigenaars. Met betrekking tot de staat of zaken met betrekking tot het onroerend goed, de ligging en dergelijke meer. Maar het is wel een informatieoverdracht, maar eigenlijk met mogelijke bouwovertredingen als de informatie die in dat platform niet correct is, dan blijft het mogelijk dat er toch nog bouwovertredingen blijven in het kader bij een overname van een onroerend goed. Dus dat probleem wordt hiermee eigenlijk niet opgelost, toch? Hè?
Ja, het is
puur
informatie
uit de wisseling
die beschikbaar is.
U moet het woord eventjes duwen, alsjeblieft. Alsjeblieft.
Ja, ik kijk ook misschien naar de directeur, maar volgens mij gaat het hier inderdaad over puur informatieuitwisseling. En is het aan de opvragers ook voor een stuk notarissen om de wettelijkheid en de correctheid mee in te schatten? Dus het betreft gewoon een uitwisseling van data, van gegevens, wordt ook niet getekend door ons. Vandaar dat het ook puur uitwisseling is van beschikbare gegevens. Als er bouwovertredingen zijn of er zijn geen vergunningen voor, dan wordt dat ook niet aangeleverd en is het aan de notaris om dat in te schatten of dat al dan niet een overtreding is.
Gewoon verder over de informatie die je mee heeft. Hè? Allee, bedoel. Of ja, als wat, dus het is goed.
Oké, okay. Duidelijk. Goed, ter stemming. Dus agenda punt 5 over het vastgoedplatform, informatieplatform. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Goed. En als u het goed vindt, en ik denk dat dat het geval is, zouden we agenda punten 6 en 7 makkelijker kunnen laten verlopen door een eenvoudige stemming over de voorgedragen kandidaten. Met in verstande dat in agenda punt 6 zich een wijziging opdringt door een materiële vergissing in artikel 6 van agenda punt 6. gaat het niet over de heer Mark Verschuren, maar over de welbekende mevrouw Wendy Wekhuizen. En dat geldt ook voor agenda punt 7, waar eveneens in artikel 1 mevrouw Katusha Vervloesen wordt voorgedragen als bestuurder in Waterlink Adelta, maar niet de heer Mark Verschuren als waarnemend raadslid, maar wel mevrouw Wendy Wekhuizen. Ja, dat heb ik gezegd. Hè. Ja. Dus duidelijk dat in agenda punt 6 mevrouw Katusha Vervloesen wordt voorgedragen ook. Hè. Ja. Als bestuurder. Ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. En voor nummer 7, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. Kennisname van agenda punt 8, halfjaarlijks syntheseverslag, Fluvius. Iemand problemen met de kennisname? Kennisname van agenda punt 9, presentatie van de infosessie van 11 oktober aan Fluvius. Niemand. Kennisname agenda punt 10, de BAV van 13 december van Fluvius. Geen probleem. Agenda punt 11, het pandschap. Het pandschap, een samenwerkingsovereenkomst met de provincie. Iemand die daar vragen bij heeft? Ter stemming, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. En voor agenda punt 12 moeten we wel een stemming organiseren, een geheime stemming. Ik laat even de algemeen directeur zijn praktische zaken in orde brengen. Maar dus daar worden voorgedragen, als ik het goed voor heb, als effectief vertegenwoordiger onder artikel 2, mevrouw Els de Vlies. En als plaatsvervanger burgemeester Jurgen Kallaerts. In artikel 3. In artikel 4 effectief mevrouw Grees van den Akker. En in artikel 5 als plaatsvervanger mevrouw Kirsten van Mervenne. U krijgt nu het stembiljet. En de jongste van deze raad zal die biljetten willen verzamelen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hadden misschien toch graag nog een beetje toelichting gehad hieromtrent. En meer bepaald met het... Het gaat hier tenslotte over de leden van de toewijzingsraad. De toewijzingsraad die gaan een nieuw toewijzingsreglement opstellen. En eigenlijk is het beleidsmatige is eigenlijk het toewijzingsreglement en het operationeel. Dus eigenlijk hebben die twee opdrachten. Het beleidsmatige, dat is het toewijzingsreglement. En er is ook een operationele opdracht, dat is het huishoudelijk reglement. Nu, het toewijzingsreglement, dat is toch wel een belangrijk iets. Dus we vroegen ons af, hoe gaan wij als gemeenteraadslid daarmee betrokken worden? Hoogwaarschijnlijk komt dat ooit wel op een gemeenteraad, maar toch. En... wordt ook het advies van het bijzondere comité van de sociale dienst daar gevraagd. Want zij, ik weet dat zij uiteraard zich met de dossiers bezighouden, maar zij kunnen ook adviseren. Dus gaat dat aan hen gevraagd worden?
Burgemeester.
Ja. Het toeval wil dat wij ook... dat we vandaag daar nog hebben over vergaderd. Niet in de vorm van een toewijzingsraad, want dat ging natuurlijk niet. Maar wel met de vertegenwoordigers van de andere betrokken gemeentes en de woonmaatschappij. Het is zo dat we het voorstel van toewijzingsreglement allicht niet meer in december kunnen brengen. Wij zijn daar geen uitzondering op, zeker niet. Al had dat wel properder geweest, hè, laat dat duidelijk zijn. Maar door de snelheid waarbij die woonmaatschappij tot stand is moeten komen, is het beter om daar de tijd voor te nemen dan snel iets te brengen waar we achteraf wat bezorgdheden over gaan hebben. Wat gaat daarin komen? Allee, ik denk dat het zeker wel wijs is om daar eens mee naar een raadscommissie te komen als het voorstel ligt. Ook al was het maar om heel de procedure en de architectuur van dat verhaal goed te kunnen duiden. We gaan daar eerlijk in zijn dat de toewijzingsraad, zoals u terecht zegt, de modaliteiten gaat bepalen en gaat sturen als ze vaststelt dat bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld in een van die pijlers, en nu geef ik al een voorsmaak hoe dat zal opgemaakt worden, maar dat is niks nieuws, want dat is in gans Vlaanderen zo, dat dat gemonitord zal moeten worden, want als blijkt dat er eigenlijk een doelgroep gereserveerd is, bepaalde sociale woningen, gewoon een specifieke doelgroep, maar blijkt dat er op dat moment eigenlijk weinig aanbod is of weinig vraag en dat dat niet matcht, moet je kunnen bijsturen. Dat is bijvoorbeeld een bevoegdheid van die toewijzingsraad. Laat dat duidelijk zijn, de effectieve toewijzingen zelf gebeurt door de woonmaatschappij. Dat zijn maar zaken die misschien evident zijn, voor ons zijn die nu evident, maar dat heeft ook wat een leerproces geweest om te zeggen wat is nu eigenlijk exact de rol van de gemeentes in dat verhaal. Dus concreet komen wij daarmee terug, zeer zeker. Wellicht januari ten vroegste, niet december, dat gaat niet lukken, helaas. We zijn er ook wat afhankelijk van de dynamieken, onder meer van de woonmaatschappij, maar ook van de andere gemeentes. Het is ook zo dat de toewijzingsraad finaal een voorstel doet, maar dat de gemeenteraad het moet bekrachtigen. Enfin, het is een vreemd samenspel van verschillende actoren waar we zelf ook wel soms wat op staan te kijken. Het advies van het bijzonder comité vindt dat op zich geen gek idee. Om dat eigenlijk te vragen. Waarom niet? Ik denk dat daar zeker wat kennis zit. Maar opnieuw, het zal een stuk afhankelijk zijn in of dat we het juiste, of dat we dat kalender kunnen volgen. Want dat is toch zelf ook wel... We zijn daar niet alleen aan zet. Die andere vier gemeentes ook. En dan is het uiteindelijk de toewijzingsraad dat dan een voorstel doet, samen dan nog met de Raad van Bestuur, om dan uiteindelijk elke gemeente dat te laten bekrachtigen. Maar ik denk, let op dat kalender, ik vind dat een goede suggestie, omdat we dat toch eens tegen het licht moeten houden om daar eventueel dat advies te vragen. Ja, hopende dat ik daar u een beetje een toelichting over heb gegeven. Ja, oké.
Okay. We hebben eigenlijk vernomen dat er nu een stop is voor de wachtlijsten, voor u te laten inschrijven. Is dat daar nu een gevolg van, of heeft dat er totaal niks mee te maken?
Ja, nee, dat is in gans Vlaanderen zo, heb ik me laten vertellen. En dat is omdat men eigenlijk een soort freezing doet, dat er tussen op het moment dat er... Vanaf nu wordt er niet toegewezen. Die periode moet uiteraard zo kort mogelijk zijn. Maar dan zou ik eigenlijk eens moeten gaan kijken naar misschien... Naar meneer Heijlen, die in de Raad van Bestuur daar zit. Want ik weet niet dat er vanaf 1 januari terug wordt toegewezen, maar dan mogelijk nog op basis van de oude reglementen, denk ik. Hè? Ja. Ja, ik dacht dat ook wel. Dus het is niet... Het toewijzingsschenk moet er zijn, maar het is niet dat je niet kan gaan toewijzen vanaf 1 januari. Oh, maar dan zal het op basis van de huidige toewijzingsregels zijn. Ja. Maar die stand-still-periode is dus in gans Vlaanderen blijkbaar afgesproken.
Dat is inderdaad, sinds vanaf 1 januari zijn de decretale bepalingen van toepassing. En de bepalingen uit het huidige reglement van de gemeente, als die minder streng zijn dan de decreet, kunnen die nog een jaar toegepast worden totdat er een nieuw reglement wordt vastgelegd. En als er een nieuw reglement wordt vastgelegd, vervallen alle bepalingen die niet voldoen aan het decreet.
Dank u. Ondertussen wordt er geteld... zeer stellig. Goed, resultaat van de stemming. Voor wat betreft mevrouw Els de Vlies.
16
voor.
3 tegen
en 6 onthoudingen. Voor mevrouw Grees van den Akker. 21 voor, geen tegen, 4 onthoudingen. Voor burgemeester Kallaerts. 16 voor, 1 tegen, 7 onthoudingen. En voor mevrouw Kirsten van Meervinnen, 20 voor, geen tegen, 4 onthoudingen. Voilà. Dus Els de Vlies, Jurgen Kallaerts, Grees van den Akker en Kirsten van Meervinnen, proficiat met jullie benoeming.
Eén achterkant
was niet ingevuld. Ja. Agenda punt 13, Pontes. De BAV van 14 december. De formulering van het besluit doet vermoeden alsof het gaat om een kennisname, maar die woorden zouden beter vervangen worden door goed te keuren, wat we dan ook met uw instemming zouden willen doen, want die agenda moet goedgekeurd worden, of afgekeurd uiteraard. Ik breng het ter stemming, tenzij dat er vragen zijn over dit agendapunt. Stemming, N-VA. CD&V, Vooruit in Groen, Vlaams Belang, Gillis, dank u. 11-11-11, de jaarlijkse werkingssteun. Agenda punt 14, iemand vragen daarbij? Niemand? Stemming en... Pardon? Ah. Ik had u ook verwacht, meneer Rept.
Onze fractie gaat dat punt niet goedkeuren, dus wij keuren geen punten goed waar financiering gebeurt aan politieke instellingen.
Schepen de Schepper, u heeft het woord gevraagd.
Oh, ik wou het punt, ik vind dat toch een belangrijk punt, dat we zeker en vast naar hier brengen. Het is jaarlijks dat we het op de gemeenteraad brengen, waarin dat we de raad vragen om een goedkeuring te geven om aan 11-11-11 nationaal een toelage te geven van 5.000 euro. Rumst is geen eiland op zich, maar we staan niet alleen in de wereld. Wat dat hier gebeurt, heeft zijn impact op de wereld en ook andersom dat er is. Denken we maar aan de klimaatcrisis die er is. Denken we maar aan de migratiestromen. Denken we maar vroeger aan de pandemie die dat er geweest is. En dit jaar is die campagne jullie zeker en vast niet ontgaan, waarbij 11-11-11 mondiaal eigenlijk aangekaart heeft dat de grootste gevolgen van de klimaatcrisis vooral de mensen treft die er het minst verantwoordelijk voor zijn. We hebben gezien vissersdorpen in Bangladesh die dat verdwijnen door het stijgen van de zeespiegel. Hongersnood door lange droogtes in Zambia die er zijn, bosbranden in Brazilië die hele ecosystemen wegnemen. Maar anderzijds ook bij ons is dat ook voelbaar. We zien dat bij de overstromingen bij de Vester, maar ook hier in West-Vlaanderen nog de voorbije week. Het zijn vaak de zwaksten die daar het meeste gevolgen van hebben. Dus ik vind dat een goede zaak dat we dat ook vanuit Rumst zeker en vast doen en daarom wordt dit is dat een jaarlijks weerkerend punt dat we daar een toelage aan geven. Voilà.
Nog iemand? Meneer Verhebt, wenst u nog te reageren of alles in orde? Oké, goed. Agenda punt 14, stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, nee. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 15, erkenning van de verenigingen, eenvormig erkenningsreglement, sport, jeugd, culturele welzijns en andere verenigingen. Burgemeester, wens u daar een inleiding op te geven of is dat niet nodig? Zijn er vragen bij dit punt? Mevrouw Jacobs, gaan u eerst in? Of, ja, de burgemeester eerst aan het woord.
Voilà. Collega's, het voorstel is om dit erkenningsreglement te wijzigen. Waarom? Omdat we eigenlijk hebben vastgesteld dat we ja, een vraag, of waarschijnlijk nog een aantal vragen gaan krijgen van een aantal verenigingen die niet passen in een van de hokjes die wij hier hebben gedefinieerd. Wat natuurlijk, ja, hoe zal ik het zeggen, misschien niet de bedoeling is, of toch tegelijkertijd wel als we zeggen, ja, we willen vanuit het gemeentebestuur die lokale vereniging wel steunen. Heel concreet gaat dat vooral over winningen binnen de, en dat is denk ik een beetje de historiek, binnen de GROS, de gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, is deze jaar niet meer hernieuwd. Dat is een keuze geweest om dat te gaan doen, maar vandaag stellen we wel vast dat er nog een aantal verenigingen die daar vroeger onder die koepel zaten, dat die nog wel activiteiten ontplooien en dat die eigenlijk op die manier geen gebruik meer kunnen maken onder meer van de infrastructuur van de gemeente. En dat is eigenlijk de reden om het op die manier te verruimen en ze toch eigenlijk een kans te geven om ook te gebruik te kunnen maken van die modaliteiten die specifiek gericht zijn naar die Rumse verenigingen, die weliswaar geen sport, jeugd, cultuur of welzijnsvereniging zijn. Voilà.
Dank u, burgemeester. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Ja, onze vragen zijn eigenlijk gedeeltelijk beantwoord. Alhoewel ik mij nu niet zo direct kan inbeelden over welke verenigingen dat gaat, maar ja, oké.
Geen vragen meer?
Nee.
Nee? Oké, goed. Dan brengen we ter stemming agenda punt 15, N-VA, CD&V, Vooruit in Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dat brengt ons bij de interpellaties. We hebben er een viertal ontvangen, respectievelijk van de heer Van Keer, mevrouw Van der Wild, mevrouw Jacobs en meneer Verlinde. En ik zal ze in die volgorde behandelen. Dat wil zeggen, meneer Van Keer, u heeft het woord als u het eventjes vraagt. En dan kan het gaan over de verkeersveiligheid, Jumbo, Tuinwijk, Rumst. Alsjeblieft.
Goedenavond, collega's. Het is nu ongeveer iets meer dan een jaar dat de Jumbo in Rumst is opengegaan, op Tuinwijk. En wat daar mij sindsdien is opgevallen, ik denk de meeste mensen dat daar regelmatig passeren, dat dat steeds grotere vrachtwagens zijn die de winkel bevoorraden. Dat ook vaak gebeurt in de volle spits. En dat het is wel privé terrein, maar dat de inrichting van het parkeerterrein van de Jumbo zich daar absoluut niet toe leent tot die grotere vrachtwagens of voertuigen. Met als gevolg dat wanneer een vrachtwagen gelost wordt, de inrit geblokkeerd wordt en er eigenlijk gevaarlijke situaties ontstaan waarbij dat de wagens die de trein op en af rijden, de fietsers en de voetgangers niet meer zien passeren en daar toch regelmatig bijna aanrijdingen gebeuren. Maar ook dat de voertuigen van Jumbo zelf amper het terrein kunnen oprijden. Menigmaal staan ze nog op een aparte manier zich te manoeuvreren om erin te rijden, waarbij ze het voetpad aan de overkant van de straat blokkeren, waarbij dat ze ook de palen van de verlichting, van de omheining of dus de verkeerslichten regelmatig omverrijden. Ik denk afgelopen weekend is het nog eens de omheining nog eens geraakt geweest. En ook vrachtwagens staan vaak op de Tuinwijk geparkeerd wanneer de chauffeur zich aan aanmelden is met gevaarlijke situaties, omdat er ook over een zebrapad eigenlijk in het midden van, het toerit zich bevindt. Dus daarmee had ik eigenlijk de vraag aan het college, zijn daar nog klachten over gekomen van burgers en is het bestuur in overleg met Jumbo hierover en zijn er ingrepen die we verkeerstechnisch, vergunningstechnisch kunnen doen in het openbaar domein om eigenlijk die situatie veiliger te maken.
Dank u, meneer Van Keer. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, laat mij eerst zeggen dat ik die bezorgdheid zeker begrijp. Ondanks dat er eigenlijk nog niet direct meldingen via het meldpunt daarover zijn binnengekomen, maar ik heb dat zelf ook al wel eens vastgesteld. Je zit daar vlak aan die ingang met dat zebrapad. Dat is niet ideaal. Er is wel eens een melding geweest. En dat ging dan eerder, dat was een jaar geleden ongeveer, december 22. En dat ging dan over nachtlawaai. Dus dat er eigenlijk een nachtelijke levering gebeurde, maar dat is eigenlijk iets totaal anders. Nu, ik moet zeggen, Jumbo heeft daar wel goed op gereageerd. Die hebben toen een leverancier gecontacteerd om te zeggen van voor 6 uur mag hier absoluut geen vrachtwagen opkomen. Er is ook recent nog een aanrijding gebeurd, heb je naar verwezen, is ondertussen een verlichtingspaal met de draaibeweging van een vrachtwagen aangereden. Er is ook een verzekeringsdossier voor lopende. We hebben de vergunning ook eens nagekeken of er specifieke voorwaarden zijn in opgenomen. Dat is niet direct het geval. Dus ik stel voor dat we met Jumbo in overleg gaan. Ik denk dat zij daar zeker wel voor zullen openstaan om na te gaan in hoeverre dat zij eigenlijk hun private poort kunnen aanpassen, want ook die is al eens aangereden geweest. Daar hebben wij dan niks mee te zien, maar ik neem aan dat ze dat ook niet leuk vinden. En dat ze, ja, als ze die wat breder kunnen maken, dat misschien dat indraaien vergemakkelijkt kan worden. Dus daar zijn we zeker, zeker toe bereid.
Dank u, Schepen. Volstaat dat? Of heeft u nog bijkomende vragen? Nee, van keer. Het lukt niet. Voilà.
Ik denk dat het antwoord volstaat. Ik denk alleen dat we zeker ook in de oog moeten houden dat het eigenlijk het zebrapad dat in het midden van de ingang loopt, dat we van de inrit loopt, dat we dat in de oog houden of eventueel kunnen verschuiven als dat mogelijk zou zijn.
Dank u. Dan kan deze interpellatie worden afgesloten. En dan gaan we naar de tweede interpellatie. Dat is die van mevrouw Van der Wild. Dat gaat over de ontwikkeling van de stelplaats, de lijn en de nabestemming ervan in Rumst. Mevrouw Van der Wild, u heeft het woord, alstublieft.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Mijn interpellatie is eigenlijk geïnspireerd geweest door een staking die eind vorige maand gebeurd is bij de lijn, spontaan. En daar in de verslaggeving van die staking stond dat het eigenlijk vooral bij de personeelsleden te doen was over de stelplaatsen in het algemeen. Maar de stelplaats Lumst werd daar ook bij vermeld, als zijnde de stelplaats waar, of de plaats waar er alleen maar herstellingen zou gebeuren. Nu, dat was voor mij nieuw, maar dat heeft mij dan toch wel, het heeft ook andere mensen mij toch de vraag doen stellen van, hoe zit het nu eigenlijk met die stelplaats? Want dat is toch een verhaal dat al heel lang bezig is. En ik ben daar inderdaad moeten vertrekken van het RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan De Lijn, van januari 2010, dat is inmiddels 13 jaar geleden. En dan werd er een visie ontwikkeld om enerzijds de stelplaats van De Lijn te verplaatsen naar Hollebeek, wat dus eigenlijk de bedoeling was, en die vrijgekomen ruimte in Rumst Centrum toch een nieuwe bestemming te geven. Dat staat zo in het RUP. En er werd vooral voor die verplaatsing van de stelplaats een rotonde, die is ondertussen dan ook aangelegd in, denk ik, 2015, een rotonde aangelegd ter hoogte van Hollebeek. En er is ook dan groen licht gegeven voor een ontsluitingsweg die voorzien is daar op die terreinen. Nu, we zijn ondertussen inderdaad ruim 13 jaar later en we blijven eigenlijk nog met vele vraagtekens en onzekerheden zitten over de uitvoering en de ontwikkeling toch in het kader van de plannen zoals voorzien in dat ruimtelijk uitvoeringsplan. Op dat terrein in de Molenbergstraat, dat daar een halteknooppunt zou blijven, denk dat dat onomstotelijk vastbleef voor iedereen die zich daartoe met dat dossier heeft bezighouden. En ik denk dat dat ook vandaag nog altijd het geval is. Dat is een halteknooppunt dat blijft. Maar de vraag is dan, wat is dan de toekomst met de rest van dat terrein? Want daar is inmiddels een poort geplaatst, afgesloten. En dus is mijn vraag eigenlijk, zijn er dan gesprekken met De Lijn over de overdracht van de gronden? Dat was zo in 2010 al, maar is daar vandaag nog beweging in het centrum van de gemeente, met het oog op het realiseren eigenlijk van belangrijke onderdelen van dat ruimtelijk uitvoeringsplan? Ik herinner daar maar aan, daar staat dus een wonen in, onder meer. Het bestuur wil toch zoveel graag woningen bij, maar daar is het eigenlijk bijna hapklaar voorgekauwd. Ook in verband met parkeren en socioculturele voorzieningen. Nu, in het ruimtelijk uitvoeringsplan van De Lijn staat ook zeer duidelijk vermeld dat het stationsgebouw, wie het Rumst Centrum kent, die zal dat zeker en vast ook dat stationsgebouw kennen, omwille van, en ik citeer eigenlijk, historische betekenis behouden moet blijven en dat de bouwfysische toestand ervan niet kan aangegrepen worden om het af te breken. Wel om het te onderhouden of te restaureren en dat verenigbaar met de cultuurhistorische identiteit. Nu, ondertussen staat dat gebouw midden in dat centrum van Rumst al jaren nutteloos te verkommeren. Terwijl dit eigenlijk wel best een zinvolle bestemming zou kunnen hebben in het kader van openbare dienstverlening voor de Rumstenaren. Dus eigenlijk een lange inleiding om mij te komen bij toch wel 5 pertinente vragen. Wat is de planning voor de verdere ontwikkeling van de Cité de Lijn in de Hollebeekstraat dan? En de nieuwe straat, de Louis van Kouwenbergstraat, ja. Wat zal uiteindelijk de functie daar dan van zijn, van die stelplaats? Is dat inderdaad een herstelplaats? En hoe vorderen de werken daar op dat terrein en wanneer voorziet men een effectieve verhuis? De tweede vraag, in welke mate zal de ontsluiting van deze site de verkeersdruk in de Rumse straten doen toenemen? Want eigenlijk buiten die Louis van Kouwenbergstraat is er verder nog geen ontwikkeling of geen planning voorzien. En hoe zal die verdere ontsluiting dan geregeld worden? Wat gebeurt er dan met de site in de Molenbergstraat? Naast het behoud van het halteknooppunt natuurlijk, neemt de gemeente hier zelf initiatieven toe? Blijft de gemeente in onderhandeling met de lijn voor het verwerven van dat achterliggend terrein voor de realisatie van wat er allemaal in dat RUP staat, met name de inrichting van de publieke ruimte, gemeenschapsvoorzieningen, zone voor culturele voorzieningen, wonen en parkings? En wat zijn dan eigenlijk de plannen voor dit bestuur nog met het mooie, indertijd mooie stationshuis? Dank u.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, collega, allemaal pertinente vragen en bedenkingen. En ik wil daar graag ook op antwoorden. En onze burgemeester zal zo dadelijk ook nog wel aanvullen, mocht er iets niet duidelijk zijn of mocht ik iets vergeten zijn. Laat me eerst stellen dat je terecht aanhaalt het RUP dat toen gemaakt is. En dat er eigenlijk een soort pad is uitgerold, samen met deze gemeenteraad, om die verhuis mogelijk te maken. Een eerste zaak was die rotonde bouwen, dat is ondertussen achter de rug. Een tweede zaak was dan die zogenaamde Louis van Kouwenbergweg, noemen we hem nu. Een stuk bereikbaar maken van de nieuwe site. En ook het verwerven van de lijn van die site, maar ook het voorbereiden daarvan. Dat hebben ze ondertussen nu gedaan. Dat terrein is veel groter dan enkel voor de stelplaats nodig is. En zij hebben daar de ambitie om dus zowel het onderhoudscentrum als de stelplaats eigenlijk als één site uit te bouwen. Het onderhoudscentrum is eigenlijk nu fase 1, is volop in aanbouw. En ze wachten daar ook een stuk op de opening van onze nieuwe weg, om dan te zorgen dat die bereikbaar kan gemaakt worden via dat rondpunt van de Hollebeek. De fase 2 is dan de stelplaats zelf. En daar blijkt het nog wachten op budgetten van de Vlaamse overheid. Want zodra dat zij dat goedkeuren, kunnen ze ook die fase 2 bouwen. Ze hebben daar ook al plaats voor voorzien. Dat is eigenlijk één ruimte, één intekening, hè, waar die dan in twee fases gebouwd wordt. En die komt dus naast dat onderhoudscentrum, komt die stelplaats op diezelfde site aan de Louis van Kouwenbergweg. Wat mobiliteit betreft, ja, heel duidelijk, die bussen voor onderhoud, die zullen de normale route volgen. Hè. Dus die gaan naar dat rondpunt aan de Hollebeek, die gaan daar dan de nieuwe Louis van Kouwenbergweg in, op het terrein, en die komen zo terug. Dus dat is heel duidelijk. Wat uw vraag betreft over de oude stelplaats, of de bestaande stelplaats, de lijn is op de hoogte van onze interesse, laat dat heel duidelijk zijn, hè, van die bestaande site, en dat na de verhuis van die stelplaats naar die nieuwe site, dat dan die oude site een nieuwe bestemming kan krijgen. Het moet alleszins de bedoeling zijn dat onze Rumstenaar daar een voordeel uit haalt. Naar bijvoorbeeld openbaar groen, naar parkeermogelijkheden. Dat lijkt mij evident. Ik denk wat het stationsgebouw betreft, dat daar onze burgemeester gaat op antwoorden.
Dank u wel, collega Schepen. Wel, ik zal u inderdaad misschien wat verrassen, want u bent eigenlijk iets te vroeg. Want als wij volgende maand in het voorstel van meerjarenplanning hadden gepresenteerd, dan hadden wij daar inderdaad kunnen zeggen, wij hebben daar vergankredieten voorzien om dat te verwerven. Dat is al, dus u bent met een scoop gaan lopen. Het is zo dat we daar eigenlijk al 2 jaar achter de schermen aan het polsen zijn, of dat we dat niet kunnen overnemen. Ik denk dat u dat goed hebt geschetst, dat iedereen daar wel vindt dat dat op zijn minst een toegangspoort moet blijven. Dat was voor de lijn niet zo evident, omdat dat op dit moment op één kadastraal perceel ligt. Dus we hebben samen trouwens met Kempis Landschap, dat ons daarin begeleiden, hebben wij die gesprekken al aangeknoopt, maar dat is eigenlijk wat stilgevallen omwille van budgetten, maar ook bij de lijn dat het niet zo evident is, omdat zij eigenlijk dat stuk, daar zijn ze ook toe bereid om dat al te verkopen, het stationshuis zelf. Dat gaat dan moeten afsplitsen. Maar bovenal, in principe moet dat naar een openbare verkoop gaan, omdat dat een publieke overheidsinstantie is. Maar we hebben na lang zeuren of lobbyen, zoals u wenst, toch kunnen begaan of bekomen dat de Raad van Bestuur wellicht het zal onderhands verkopen aan de gemeente met het oog op een publieke ontsluiting. Dus dat is voorzien. Ik moet wel zeggen, het is in geen goede staat. We kunnen het wellicht kopen voor een prikje, maar dat is ook navenant in de renovatiekosten achteraf. Dus dat is het verhaal van het stationshuis. Dus zeker de intentie om daar hopelijk volgend jaar nog stappen kunnen in te nemen om dat effectief in de portefeuille van de gemeente te krijgen. Wat betreft uw laatste vraag, ja, ik denk dat u dat ook al een beetje de vraag stelde is te beantwoorden. Het RUP is op dat vlak niet meer à jour. Hè. Daar staan dan nog zaken in van dingen van inzichten van 2010. Maar bijvoorbeeld omtrent culturele voorzieningen moeten we ons denk ik kritisch de vraag stellen of dat we dat niet terug zouden moeten gaan herzien. En ik denk ook de inzichten die er misschien gedaan zegt, het bestuur wil hard gaan voor wonen. Ik denk dat het momentum is om eigenlijk na 15 jaar, want dan zullen we ruim zitten, om eens te gaan kijken of dat RUP niet aan herziening toe is. Maar nogmaals, door het feit wat de schepen heeft gezegd, dat ik denk dat men 15 jaar geleden allicht al gedacht had dat de lijn op dit moment al vertrokken zou zijn, quot non, maakt ook dat ruimtelijk waarschijnlijk wel een update nodig heeft. Dus ik denk dat dat een beetje een antwoord moet zijn op uw twee laatste vragen.
Dank u, burgemeester. Mevrouw van der Wild.
Ja, dank u wel, burgemeester en schepen, voor het antwoord. Ik zal beginnen met schepen Antonio. Dus als ik goed begrepen heb, zijn er twee fasen dan. Je hebt de herstelplaats en de stelplaats. Ja? Als ik het goed begrepen heb. En de herstelplaats zou waarschijnlijk wel naar zijn finaliteit gaan. Of dat kan afgewerkt worden. Maar die stelplaats, daar zeg je, daar wordt men wacht dus op de weg. Daar wacht je op het budget van de Vlaamse overheid. Maar het andere, men wacht dus nog altijd op de weg. Heb ik eigenlijk een vraag over die weg. Op een gegeven moment werd er gezegd van, we kunnen niet verder met die weg, want daar ligt een hoop zand. Is die ondertussen, is dat opgelost? Ja of nee? Dus dat is een bijkomende vraag. Wat het antwoord van de burgemeester betreft, ik heb het daar eigenlijk wel wat moeilijk mee, in die zin van, dat RUP is gemaakt met de beste intenties, op dat moment met een visie over hoe dat daar ter plaatse moest zijn. En de opportuniteit, omdat we op dat moment konden ruilen of verkopen met de lijn. Dat daar zo lang getalmd heeft ook te maken met het feit dat de lijn niet zo happig was van geld op tafel te leggen, maar dat men eerder dus onderling de terreinen zou willen ruilen. Dat is allemaal heeft allemaal veel te lang geduurd. En vandaag zitten we eigenlijk toch met dat achterliggende Dinangaar. Dat is eigenlijk een lelijk monster, want ik heb nu alleen over het stationshuis gesproken, maar daarachter Dinangaar, die dus helemaal afbrokkelt. Ik vind dat aan de buitenkant in de Haardorst ziet je dus die stukken van de muren zo komen. Ik vind dat eigenlijk schandalig dat daar eigenlijk staat in het midden van het centrum. Dus ik zou daar toch voor pleiten dat we daar toch wel meer mee doen dan gewoon te zeggen, ja, het staat er en het zal er misschien wel eens ooit van komen van dat onder het patrimonium van de gemeente te krijgen. Maar ik vind het een beetje raar dat u nu zegt, zijn andere inzichten gekomen over de bestemming en de RUP. Wat zijn wij dan eigenlijk aan het doen met die RUPs? We maken RUPs, daar wordt heel veel tijd en geld aan gestoken. En dan op een gegeven moment worden die RUPs herzien of veranderd. Er is ooit eens een collega schepen geweest in de tijd die zei, wij werken voor de eeuwigheid. Wel, die mens is al een paar keren bedrogen geweest, want als dat inderdaad de visie is dat we na 15 jaar al onze plannen terug moeten wijzigen, ja, dan moet je er eigenlijk niet meer aan beginnen. Dus ik vind dat zeer spijtig. En dus een van de gevolgen is natuurlijk dat nu dat stationshuis, dat op het moment dat die plannen gemaakt werden om dat mee in een patrimonium van de gemeente te krijgen, dat nog wel te doen was. Want er was trouwens in dat verslag van het RUP stond dus dat het bouwvisies wel in de mogelijkheid was voor een renovatie. Ik kan mij voorstellen dat na 15 jaar dat inderdaad nog een groot vraagteken blijft. Maar vraag mij af in hoeverre we dan ernstig moeten beginnen en werken aan plannen als we weten dat dat toch na 10 jaar in de vuilbak wordt gesmeten. Dat is een beetje een disillusie wat dat antwoord betreft. Ik hoop dat je daar zeker en vast alle moeite gaat doen om dat toch wel te behouden en dat een functie te geven. En dat zal natuurlijk geld kosten, maar je gaat het waarschijnlijk dan wel inderdaad voor veel minder kunnen kopen als de lijn het ooit wil van de hand doen.
Eerst. Burgemeester.
Ja, laat maar heel duidelijk zijn wat betreft dat RUP. De reden dat ik dat zeg is om twee redenen. Eén, omdat daar duidelijk iets in staat met betrekking, denk ik, gemeenschapscentrum museum. Ja, op die 15 jaar zijn we, denk ik, u weet dat, zijn daar andere keuzes gemaakt. En dan moet je, denk ik, fair zijn om te zeggen, gaan we dat nog eens dupliceren in de deelgemeente Rums. Dat is waarom dat ik zeg van, kijk, ik denk dat je dat op zijn merites moet beoordelen. Tweede, en dat is los van de beleidskeuzes, ja, de wereld heeft natuurlijk de laatste 15 jaar niet stilgestaan. Ik denk dat er gisteren een raadscommissie is geweest over de CKEP, kon daar helaas niet bij zijn. Maar vandaag spreken we ook heel veel over verharding, vergroening, integratie, verweven van bepaalde functies. Ja, het plein van de lijn is één betonnen vloer. Ik ken niet perfect alle voorschriften, maar ik kan me wel inbeelden, en dat dus smet ik de steen naar niemand in deze raad, dat er op die 15 jaar tijd wel een aantal zaken zijn die je daar moet gaan integreren en die mogelijk gaan lopen tot het herzien, al dan niet gedeeltelijk. Hè. Ik wil niet zeggen dat we daar tabula rasa gaan maken, het gedeeltelijk herzien van die stedenbouwkundige voorschriften. Dat als verduidelijking, zonder eigenlijk te willen stellen dat dat helemaal niet aan de orde is, zeker niet. Maar goed, bovendien, de lijn is daar nog niet weg. Hè. Moesten we nu weten dat de lijn, zoals de schepen zegt, morgen weg is, quote non, ja, dan is er zelfs een sense of urgency. Dus de kans dat daar ooit een eerste steen wordt gelegd voor iets nieuws, in alle eerlijkheid, ik denk dat we dan nog wel even gaan moeten op wachten. Wat betreft dat stationshuis, dat is zeker de bedoeling om dat te gaan renoveren. Ik weet alleen dat Schepen de Schipper volgens mij een paar jaar geleden is gaan kijken voor naar de staat van dat patrimonium. We hebben ondertussen ook een fotoverslag. Ja, dat is in geen goede staat. Dat gaat geld kosten om dat te renoveren. Maar ik denk dat er wel de wil is om dat bouwkundig erfgoed te gaan renoveren. Dat dat doorheen de jaren er niet op verbeterd is. Ja, maar ik weet niet of die laatste 5 jaar er veel zaak zijn hebben gedaan. Ik kijk opnieuw, vandaag de dag, nieuwe normen. Hè. We hebben er nogal lang over gediscussieerd. Nieuwe regels, nieuwe decreten omtrent het energetisch maken van publieke gebouwen. Wisten we niet in 2010, wisten we eigenlijk ook nog niet in 2018, weten we nu in 2023. Ja, dat gaat je kunnen meepakken. Hè. Dus dat gaat geen goedkope grap zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is als gemeente om dat te gaan conserveren en daar een publieke functie in te steken. Dus dat ook een beetje ter verduidelijking van de discussie dat daar, of de vragen dat daar mogelijk over zijn.
Dank u, burgemeester Schepen Antonio.
Ja, ik wou graag nog verduidelijking geven over de weg en over de stelplaats, dan ook de onderhoudsplaats en ook over dat afstandsgebouw waar u het over had aan de Antoine de Winterstraat. Ten eerste, die weg die zal klaar zijn, hè? Dus die zit op schema. Er was inderdaad een euvel met die grond. Vandaar dat ook het laatste stukje is afgesplitst, totdat dat dan juridisch opgelost geraakt. We zitten daar zelf verveeld mee dat, ja, dat we daar eigenlijk voor een voldongen feit worden gesteld door een private firma. Maar goed, het zal allemaal wel opgelost geraken, maar daar is tijd voor nodig. Maar we hebben gezegd van die weg moet uiteindelijk wel door, want de lijn kan nu niet op haar terrein zonder die weg. Hè. Ook al zijn de laatste 10 meter er dan nu afgeknipt, uiteindelijk kunnen zij hun poort bereiken. En de helft van het terrein wordt nu momenteel bebouwd met die onderhoudsplaats. De andere helft blijft nog braak liggen totdat zij de nodige goedkeuringen van de budgetten krijgen van de Vlaamse overheid als de lijn, om dan die stelplaats ook daarop te bouwen. En dat is één grote in- en uitrit. We gaan ervan uit, die werken zitten op schema, dat die binnenkort gaan klaar zijn, dat ook de onderhoudsplaats van de lijn dan binnenkort zal af zijn, zodanig dat dat eigenlijk mooi in elkaar past. Ik spreek hier letterlijk over de komende weken, de komende maanden, moet dat rondgeraken. Wat die budgetten betreft, ja, daar heb ik gezicht op. Dat zal aan de hogere overheid zijn om daar uitspraken over te doen. Maar ik weet dat de lijn erop zit te wachten om dan die stelplaats te gaan bouwen. Wat dat afstandsgebouw betreft, ja, daar hebben wij al vaak melding van gemaakt aan de lijn, dat we daar niet mee content zijn. Hè. Dat vliegen stukken af als stevig waait en dergelijke. Onlangs is er nog een stuk naar beneden gekomen in dat plantenperk aan de Antoine de Winterstraat. Dus ik ben dat liever kwijt dan rijk, of dat ze het een keer grondig renoveren. Maar zij weten natuurlijk ook, ja, dat dat met de bedoeling dat dat weggaat op het moment dat die stelplaats verhuisd is. Hè. We zouden dat veel liever een nuttige openbare functie kunnen geven. We zitten daar met Ter Doelage vlakbij, met al dat verkeer op en rond die schoolpoort. Mocht er daar een soort kleine overflowparking zijn in plaats van zo'n afstandsgebouw, dat zou veel leed in de Doelagstraat al kunnen verhelpen. Maar goed, we zijn geen eigenaar. Zij hebben het op dit moment nog nodig, zolang dat die nieuwe stelplaats niet afgebouwd is en de verhuis niet gerealiseerd is. En daarom proberen wij hen aan te manen om toch noodherstellingen te doen. Oké, we vragen niet een grondige renovatie met een hele nieuwbouw, dat is niet nodig, dat weten we ook wel. Maar het gewoon stiefmoedelijk blijven behandelen, daar zijn we ook niet mee gediend. En ze weten dat. Ze hebben daar ook al eens investeringen gedaan met nieuwe doorzichtige platen op dat dak en dergelijke. Ze zijn nu bezig met die dakgoot te bekijken. En dat is ook nodig, want ja, anders dan komt hij ook wel eens in zijn geheel naar beneden als ze niks doen.
Ja, nog kort antwoorden op uw vraag omtrent die Zandberg in de Louis van Kouwenbergweg. Ik denk dat er een zitdag is vlak voor kerst en er zal gepleit worden om te vonnissen. Want daar zijn we dus nog niet door. Nee, dat is met een eigenaar, met een huurder, dat zit voor de rechtbank van eerste aanleg op dit moment.
Mevrouw van der Wild, een laatste keer.
Ja, ik heb een zeker en vast inhoudelijk. De antwoorden zijn ruimschoots voldoende, maar toch wel een principiële opmerking. Als u zegt, kijk, ja, dat RUP dateert van 2010. Hè. Ondertussen is er een ander bestuur gekomen. Al ja, dan moeten we dan elke keer maar werken met periodes van 6 jaar, want na 6 jaar komt er een ander bestuur. Er is nu 2 keer na elkaar dezelfde coalitie geweest. Maar moeten we dan, omdat je zegt, van, daar was toch een andere beslissing of we hebben een andere keuze gemaakt. Want op het moment dat RUP... Dat heeft toch wel een waarde. En dan zegt je, ja, maar we hebben gekozen om ergens anders een cultureel centrum of ergens anders een ontmoetingsplaats te gaan zetten. Mag ik daar dan een opmerking over maken en zeggen, kijk, op dat moment moet je toch wel kijken dat die RUPS dat toch op een gegeven moment ook door deze raad zijn goedgekeurd. En dan zegt je, ja, wij houden daar geen rekening mee, want dat zijn keuzes, dat zijn politieke keuzes. En daar heb ik het moeilijk mee.
Ik heb dat niet gezegd, mevrouw Van der Wild. Ik heb gezegd dat we dat moeten gaan toetsen aan de realiteit. Zowel de decretale inzichten die er zijn, zowel de beleidskeuzes die er gemaakt zijn. En dan moet je gaan zeggen, is dat nog wijs om dat te gaan doen? Ik heb niet gezegd dat we in de prullenmand moeten. Dus u mag mij geen woorden in de mond leggen dat ik niet heb gezegd. Maar ik vind het wel wijs, heb ik gezegd. Ik vind het verstandig om, als je de 20 jaar verder bent, om te gaan kijken met al die functies dat daarin zitten, met de normeringen, met het programma dat je hebt gemaakt, om te zien... Daar komt heel wat vrij. Dat is een cruciale plaats in de gemeente om te zeggen, moet daar een aanpassing aan gebeuren? En ik heb zelf zo gezegd, misschien een gedeeltelijk of een herziening van de stedenbouwkundige voorschriften. Ik heb niet gezegd dat we daar tabula rasa moeten maken. En ik denk ook, ja, dat is een prerogatief op dat moment aan de gemeenteraad om te gaan zeggen, gaan dat wijzigen. Dus, alleen, ik denk dat daar toch wel een nuance nog in zit.
Dank u. Ik denk dat zijn aandacht heeft gehad... Mevrouw Van der Wild, we kunnen het afsluiten. Dat klopt, ja. Dat brengt ons bij de interpellatie van uw collega mevrouw Jacobs bij het routeplan 2030. Mevrouw Jacobs, u heeft al verschillende malen het woord gevraagd met dierengeluiden. Nu heeft u het. Alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. De interpellatie is eigenlijk gekomen een beetje naar aanleiding van hetgeen dat er in het informatieblad gepubliceerd werd. Hè. Het informatieblad van november, december. Daar wordt eigenlijk een theoretische toelichting gegeven over het flexvervoer en de flexhaltes. Dat heeft mij tot nadenken gestemd. Ik ben dan ook eens gaan kijken terug naar de verslagen van de vervoersregioraad. In het verslag van 29 maart 2023 vind ik het volgende, dat er aan het kruispunt van de Seringenlaan met de Rozenlaan in de deelgemeente Reet een extra flexhalte zal voorzien worden. En ik citeer, ter compensatie van de reguliere buslijnen die er wegvallen. Het is momenteel ook zo dat er een openbaar onderzoek loopt met betrekking tot het regionaal mobiliteitsplan en het ontwerpplan MER. Van de vervoerregio Antwerpen. Dit onderzoek loopt van 31 oktober tot en met 29 december en al de documenten die zijn terug te vinden op de website van Vlaanderen. Nu, voor de nieuwsgierigen onder ons die al eens zijn gaan kijken, dat is zijn enorm veel documenten, er wordt enorm veel informatie gegeven, alhoewel dat ik persoonlijk de indruk heb dat dat veel theoretische informatie is. En eigenlijk is het heel moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen wat de gevolgen zijn eigenlijk voor onze gemeente. En meer bepaald wat de gevolgen zijn qua mobiliteit, qua openbaar vervoer voor de Rumstenaar, voor de inwoners van Rumst. Hetgeen dat we al wel weten, en dat is naar aanleiding van een vorige interpellatie ook met betrekking tot het routeplan 2030 naar voren gekomen, dat de buslijn 500 al wel ingekort zal worden en dat ook de frequentie toch daar zal afnemen. Dus naar aanleiding van het openbaar vervoer en hetgeen het informatieblad is verschenen, heeft onze fractie dan toch wel volgende vragen. Welke reguliere buslijnen verdwijnen er, gezien toch de melding In het verslag van de vervoersregioraad van 29 maart. Worden er elders in de gemeente flexhaltes voorzien? Zo ja, waar? Ik vind dat nergens niet terug trouwens in al die documenten van de, van de vervoerregio. Maar ja, het is ook heel moeilijk, gelijk als zegt, het zijn een massa documenten en een massa informatie om door te nemen. En wanneer krijgen deze flexhaltes concrete invulling? Een ander document, met name het strategisch actieplan. In het strategisch actieplan is sprake van een HOV-bus. Een HOV zou staan voor hoogwaardig openbaar vervoer. Dus een HOV-bus Boom ter Hagen-Rumst. Een project dat op middellange termijn, zijnde 3 à 6 jaar, zou gerealiseerd kunnen worden. Dus daar hadden we toch graag meer toelichting over gehad. En gezien er een openbaar onderzoek lopende is, gaat het bestuur nog infoavonden organiseren voor de bewoners. Het is toch niet onbelangrijk. Gezien, nog eens, door de hoeveelheid aan documenten is het heel moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen wat de impact is van dit regionaal mobiliteitsplan op de gemeente Rumst en op de mobiliteit van de Rumstenaar. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, dank u, collega's. Allereerst dienen we volgens mij een onderscheid te maken tussen het decreet basismobiliteit en het, dat dateert van 2001, de decreet basisbereikbaarheid uit 2019. Dat zijn eigenlijk twee grote verschillen. Bij basismobiliteit was het vooral aanbodgericht openbaar vervoer. Hè. Vrij vertaald, trek het nu wat op flessen, maar voor de duidelijkheid dat je door de lijn overal bussen gaat inleggen op geregelde tijdstippen en dat dat op wandelafstand van ieders deur is. Ook al zijn er dan misschien soms lege bussen als consequentie. Basisbereikbaarheid heeft dan een andere vertrekpunt en dat is dan vraaggestuurd om te zorgen van waar zit er een nood aan openbaar vervoer? Kunnen we daar niet meer bussen op steken? En wanneer dat er in een uithoek minder nood is, minder vraag is, van dat dan niet aan te bieden, omdat daar die vraag minder is, maar dat dan op te lossen bijvoorbeeld met die flexhaltes, om toch te zorgen dat mensen dan wel op dat openbaar vervoernet geraken. En ja, het vervoersplan waar u naar verwijst, het vervoersplan van de lijn, dat is nog iets anders dan het, ik weet het is complex, hè, collega's, maar ik heb er zelf ook al een stukje punthoofd van gekregen en ik probeer ook te volgen. Het routeplan 2030 is de grote visie in de toekomst. Vervoersplan van de lijn was eigenlijk, kunnen we al niet van het huidige basismobiliteit, die nog gebaseerd was op het vorige decreet, kunnen we dat dan niet een klein beetje aanpassen, zodanig dat we al richting basisbereikbaarheid gaan, richting die vraaggestuurdheid gaan. Daar komt het op neer. En er waren verschillende voorstellen. Ik heb die vroeger ook al op de gemeenteraad, in de raadscommissie, ook op de gemeenteraad zelf, toegelicht. Hè. Herinner u nog dat wij een buslijn vroegen naar het ziekenhuis bijvoorbeeld, die reed, hè, vanuit Reed hier, dat we ook de frequentie van de snelbus op de E19 verhoogd wilden zien, hè, en continu wilden zien. En daar waren toen ook positieve signalen voor. Hè. Dat was allemaal dat vervoersplan van de lijn. Belangrijk daarbij is te vermelden, dat was budgetneutraal. Dat mocht niet meer kosten. Het was al een voorafname op dat routeplan 2030, waar er wel dan meer budgetten zouden komen. Ik spreek ook in de voorwaardelijke wijze, want ik heb ook geen glazen bol. Maar dat is toch de ambitie om dat uit te bouwen en dat centen te voorzien voor dat routeplan 2030 in heel Vlaanderen uit te rollen. En dus ook dat decreet basisbereikbaarheid vraaggestuurd uit te rollen. En daarin stond ook een aanpassing voor onze gemeente, niet alleen in positieve zin, wat ik net heb gezegd, maar ook een stukje in negatieve zin, zijnde. Er is nog één kleine lijn die ook komt in de Predikere Hoevestraat. En die zou dan aansluiten op het nieuwe regionale mobipunt aan het ziekenhuis. Hè, om te zorgen dat die lijnen daar allemaal elkaar kruisen. De lijn die van Niel komt, de lijn die van Schelle komt, dat die lijn van Aartselaar ook over de Piesta, dat die allemaal daar samenkomen en dat daar overstap mogelijk is. En dat is wat u gelezen hebt in dat verslag van maart. Nu kan u geruststellen, er wordt niks afgeschaft. Er verdwijnt niets in onze gemeente Rumst. Want dat vervoersplan gaat niet door. Daar is geen akkoord over bereikt. En bij gevolg, zowel in positieve zin als in negatieve zin, Dat gaat niet door. Nu, die flexhaltes, dat gaat wel door. En die flexhalte, die hield dan in voor onze gemeente de Doornlaarlei, met kruispunt met Hoveniersstraat, en de Seringelaan in de wijk Kleine Land, van de Predikerenwijk. Dat zijn de twee flexhaltes die extra bijkomen in onze gemeente, los van natuurlijk alle andere haltes, reguliere haltes die er al zijn. Dat zijn eigenlijk ook flexhaltes. Maar op die twee punten was er nu geen bushokje of stopte geen bus. En daar komt dan een flexhalte, wat wil zeggen, mensen die daar vlakbij wonen, die kunnen zich naar daar begeven. Die hebben op voorhand aangegeven van, zeg, ik zou graag naar die dichtstbijzijnde halte geraken, maar ik kan daar zelf niet goed naartoe. Ik ben minder goed te been, ik rijd niet zo makkelijk met een fiets. Ik kan naar die flexhalte komen. Bijvoorbeeld iemand uit de Hoveniersstraat die zegt van, ik kom naar dat kruispunt met de Doornlaarlei. Daar wordt die opgepikt en dan wordt die naar de dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte gebracht om op die manier op het reguliere net aan te sluiten. Dus maar voor alle duidelijkheid, er verdwijnen geen buslijnen. Daarnet zei u ook van, ja, dat de frequentie op de 500 zal aangepast worden. Dat heb ik nooit gezegd. Ik denk dat toch een miscommunicatie is. Er is inderdaad een interpellatie geweest, ook door u, denk ik. En dat ging dan over dat er een tekort, een personeelstekort was bij de lijn, waarbij dat er een aantal buslijnen tijdelijk niet meer bediend worden, omdat ze de chauffeurs niet vinden. En ook voor onze gemeente waren dat een paar van die hiaten, ook op de 500. Maar het is niet zo dat er een afbouw zou zijn, zeker niet eerder. In het routeplan 2030 wordt er zelfs nog gezegd van dat nog uit te bouwen. Dus wat betekent dat hoogwaardig openbaar vervoer? Wel, dat is eigenlijk een sneldienst op de A12. Op het moment dat daar ook de aanpassingen gebeurd zijn, dat die kruispunten aangepast zijn, dat de A12 terug een autostradenaam waardig is, in plaats van nu een soort opstopping aan al die verkeerslichten, dat daar ook een buslijn vanuit Rums, Ter Hageboom, richting Antwerpen, op een hogere frequentie en op een snellere manier dan dat nu die 500 dat doet. Wat moet ik daar nog over vertellen? Even kijken wat nog uw vragen waren. Ja, die nieuwe flexhaltes, ik heb ze al aangegeven, maar die gaan dus in november, december geïnstalleerd worden. En die kunnen geboekt worden vanaf 6 december. En op 6 januari gaan ze effectief van start. Dus maar mensen kunnen al een maand op voorhand aangeven, ik heb daar wel interesse in en ik wil dan op die moment dat ik opgepikt word, zodanig dat ook kan genoteerd worden en uitgevoerd worden. Wat hebt u nog gevraagd? Er was nog een vraag die ik nog niet beantwoord heb. Even kijken. Ja, maar er was er nog eentje. Ja. Ja. Ja, maar goed, dat is een wens van hoe kunnen we meer mensen... Eigenlijk, de centrale visie van dat routeplan is de modal shift. Hoe kunnen wij mensen hun auto thuis laten staan en wat meer het openbaar vervoer gaan nemen? En de concurrentie met die auto moet eigenlijk verhogen. Als je nu kunt kiezen tussen ik pak met een auto en ik ben op 10 minuten aan het provinciehuis in Antwerpen, of ik moet er genoeg een half over doen met de 500 om op de Roosevelt-plaats te geraken, dat is geen concurrentie. En dan blijven we zitten met die ongeveer gemiddeld 7% van mensen die nu het openbaar vervoer al eens nemen, maar het gaat dan vooral over die 93 andere procenten die dat het dus nooit nemen. Hoe kunnen we daar meer procenten van afsnoepen? En dan moeten we meer naar hoogwaardig openbaar vervoer, hogere frequenties, vraag gestuurd op bepaalde routes, veel hogere frequenties hebben, dat je daar om de 10 minuten, om de kwartier, minstens een bus hebt die voorbij komt, om te zorgen en dat die ook snel op ter plaatse is en niet om de halve minuut aan een halte moet gaan stoppen, want dan krijg je dat niet georganiseerd. Dus dat is hoogwaardig openbaar vervoer. Hoe dat zal gebeuren, nu weet ik het weer, voilà, ja, dat zal verder de toekomst bepalen. Want het is niet omdat dat routeplan 2030 goedgekeurd gaat zijn, dat al die lange termijn ideeën en wensen om die modal shift te bereiken, dat die morgen ook gaan uitgerold zijn. Dan zal daar ook weer een studiebureau zijn best moeten voor doen om te zien van hoe gaan we dat dan aanpassen. Maar wat wel duidelijk is dat het geld gaat kosten. Er zal ook moeten geïnvesteerd worden in dat openbaar vervoer. En het huidige plan van de lijn, dat vervoersplan om al met de huidige budgetten aanpassingen te doen, ja, dat blijkt toch wel zeer, zeer moeilijk te zijn. Wat infoavonden betreft, ja, wij zullen navraag doen bij de vervoerregio of dat zij daar nog iets kunnen in voorzien. We hebben dat toen 2 jaar geleden ook gedaan. Herinner u nog, dat was op vraag van de gemeente Rumst, dat er toen in 2001 een digitale infosessie werd georganiseerd voor raadsleden om dat vervoerplan en om dat routeplan 2030, avant la lettre dan eigenlijk, wat dat de blauwdruk was, om dat toen toe te lichten. Wij zullen nu zien wat dat zij nog kunnen aanbieden. En als we info binnenkrijgen, want ik geef grif toe, collega, dat u volledig gelijk heeft, dat het een massa aan informatie is, dat het ook vooral een theoretische oefening is. Hè, dus zo van wensen, lange termijnvisies, met dan die vraaggestuurdheid daaronderin, met dan die modal shift daaronderin. Dus dat zit er allemaal wel in. Maar het blijven ambities en het zal uiteindelijk nog concreet moeten uitgewerkt worden. Dat is ook duidelijk.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de antwoorden alvast. Nu, ik ben het zeker met u eens. Als je wil dat de mensen de auto zoveel mogelijk thuis laten staan, dan heb je een efficiënt openbaar vervoer nodig, met alles erop en eraan. En dan moet er uiteraard in geïnvesteerd worden. Dat kan niet anders. Nu nog even wat betreft de inkorting van de buslijn 500. Ja, dat gaat zo zijn, hè, want die gaan niet meer tot in Mechelen rijden. Die gaan stoppen in Rumst en daar gaan de mensen overstappen, moeten overstappen. En er was ook gezegd dat die niet altijd niet meer naar Rumst ging rijden, maar dat die afwisselend naar Rumst en naar Willebroek ging gaan. En dat is een vermindering van frequentie. Van die flexhaltes, dus ik begrijp dat er 2 komen. Dus 1 inderdaad aan het kruispunt met de Seringlaan en de Rozenlaan en dan de Doornlaarlei. Nu, ik veronderstel, die gaan dan van start vanaf januari. Nu, in het gemeentelijk informatieblad wordt daar nog geen... er wordt concreet geen vermelding van gemaakt. Dat is ook een puur theoretische benadering. Dus hoe gaan de mensen dat weten, hoe dat van start gaat en wanneer... En ik veronderstel deze 2 flexhaltes, die zitten dan in het pakket dat gesubsidieerd wordt, zal ik het maar noemen, of gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid. Dus dat gaat de gemeente niet aan moeten toelichten. Maar heeft de gemeente eigenlijk intenties om zelf flexhaltes, want dat kan ook, hè, zelf flexhaltes op andere plaatsen te voorzien? Dus misschien dat er nog blinde vlekken zijn, allee, dat is... En dan die infoavonden, inderdaad, ik herinner me dat deel nog heel goed. Dat was zelfs tijdens de corona, want dat was een digitale... Maar het is eigenlijk voor de raadsleden, dat is uiteraard goed, maar het is voor de mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ik denk, allee, je moet van de Rumstenaar toch niet verwachten dat hij al die documenten gaat doen. En dan nog, dan weet hij eigenlijk concreet nog niks hoe dat het in de toekomst gaat zitten. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat gaan. Dus het blijft toch allemaal, wat mij betreft, het blijft toch allemaal heel vloe.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen Antonio.
Ja, ik durf dat beamen. Ik heb net ook, denk ik, hoogmoedig toegegeven dat dat ook voor mij zo is. Hè. Ik ben ook geen mobiliteitsspecialist. Hè. Ik probeer dat een stuk zo goed mogelijk te volgen. En wij proberen binnen die vervoerregioraad van 30 gemeentes en meer, en vooral een grote stad er ook nog in, van daar onze rol te spelen en daar ergens onze stem te laten horen. Maar het is niet dat wij uiteindelijk de penhouder zijn van heel dat routeplan 2030. We staan achter die grote principes. Maar we proberen daar ook een stuk in te volgen en de belangen van onze gemeenten in te verdedigen. Wat de mensen betreft, ja, ik weet niet of het de ambities van de vervoerregio om te zorgen dat die meer dan 1 miljoen inwoners van de provincie Antwerpen dat die allemaal dat document gaan lezen. Ik denk dat dat ook wishful thinking zou zijn, dat er ook een vertegenwoordigende democratie is en dat men dan ook een stuk kijkt naar de gemeentebesturen om te zien van, kunnen jullie zich dan achter die grote principes scharen en zijn deze teksten dan de vertaling van die principes om in de toekomst op verder te bouwen naar die vraaggestuurdheid, naar die modal shift toe. Dus dat ze daar voor een stuk ook naar ons kijken. Wat die frequentie betreft, ik ben nog niet helemaal zeker, nu dat vervoerplan van de lijn avant la lettre dan niet doorgaat, of dat ook die switch wel of niet doorgaat. Daar zal ik dus ook eens achter horen bij de regiomanager dan van de lijn. Want het was niet de bedoeling dat wij daarop achteruit gingen. Dat was ook een neutrale switch. En dat was puur van de bus die nu toekomt van de E19. En die stopt in Rumst, waar dat mensen dan moesten overstappen op de 500 om naar Mechelen te geraken. Dat daar een omkering gebeurde. Dat het die chauffeur was van die bus die ook tot in Mechelen reed. En dat de chauffeur die dan van Antwerpen komt, dat die effectief stopt in Rumst en dan terugkeert. Maar ondanks dat dan het andere passagiers zijn die moeten overstappen op die andere bus, is er geen verschil in frequentie. Het gaat puur over van welke chauffeur rijdt met welke bus naar Mechelen. En dat was vroeger de 500 die naar Mechelen reed, en nu is dat dan die snelbus van de 919 die naar Mechelen ging rijden. Maar nogmaals, omdat dat vervoerplan nu niet doorgaat, omdat daar geen overeenstemming was, weet ik niet of zelfs die switch, die voor ons ook wat budget, daar wil ik heel duidelijk in zijn, daar is geen budget van de gemeente in gemoeid. Dit is puur allemaal de Vlaamse overheid die dat subsidieert. En via de vervoerregioraad wordt dat dan uiteraard verdeeld, via de lijn ook over de gemeentes. Wij willen op dit moment nog geen gebruik maken van eigen flexhaltes. Eén, omdat wij nogal goed bediend zijn wat haltes betreft. We hebben heel wat routes lopen in onze gemeente. En twee, dat we eerst ook naar de uitrol en de werking willen zien van dat systeem. Want het is allemaal een nieuw systeem, dat gaat nog kinderziektes hebben. Gaat dat performant werken als mensen? Eigenlijk is dat een beetje een sociale taxi bellen. Dat ze zeggen van, kijk, ik raak niet tot aan die bushalte, kunt u mij tot daar voeren? En dan zegt hij, ja, ik kom tegen dan, binnen een kwartier ben ik daar. En dan kan die naar eender welke halte komen en ook die twee bijkomende flexhaltes op dit moment. En we zullen zien hoe dat uitrolt.
Dank u, Schepen. Een laatste maal, mevrouw Jacobs.
Misschien toch nog een laatste vraag met betrekking tot die flexhaltes. Die flexhaltes, die twee, die hebben niets te maken met vervoer op maat. Hè? Want dat is nog iets anders. Hè? Maar dat zie ik hier ook nog nergens niet verdwijnen. Verschijnen, sorry, in de gemeente Rumst.
Ja, toch wel. Dus dat, inderdaad, dat is eigenlijk het principe. Dus dat mensen een vervoer op maat krijgen, dat ze zeggen, kijk, ik in mijn directe omgeving is er geen bushalte. Ik raak daar niet. Ik zou een taxi moeten bellen of familie moeten bellen om te zorgen dat ik naar de eerst dichtstbijzijnde bushalte raak. En er zijn een aantal lacunes, zoals aan die Seringelaan, zoals in de Doornlaaglei, waar dat je in de wijde omtrek, of nee, de wijde omtrek uiteraard wel, maar in de directe omgeving geen bushalte hebt in het reguliere net. En via die flexhaltes kunnen die mensen die daar in de directe omgeving van die nieuwe flexhalte wonen, ook naar dat reguliere net gebracht worden. Dat is het eigenlijk.
Absoluut.
Een klein deelaspectje van vervoer op maat. Hè? Voilà, het is dat. Hè? Want het geeft nog voor minder mobiele mensen. Dus het is er eigenlijk maar een klein... Ja.
Alright. Tot daar interpellatie 3. En dan een interpellatie van onze newbie. Meneer Verlinde, uw eerste interpellatie. U heeft het woord, als u het eventjes vraagt, alsjeblieft. Voilà.
Dank u, voorzitter. In de deelgemeente Terhagen, in de wijk Den Bemt, ze hebben in november, na lang aandringen van de bewoners, de straten en de goten gekuist, dus met de veegmachine, met grote materiaal. Volgens de inwoners gebeurt dat veel te weinig, waardoor je vuile en gladde straten krijgt. Een bijkomend probleem is het dichtslippen van de roosters, van de riolering. En deze opmerking geldt niet alleen voor de deelgemeente Terhagen, maar voor gans de gemeente Rumst. Dus wij hebben de volgende vragen hierover. Kan dit frequenter gebeuren in de toekomst? En is er een planning waar, wanneer het straatvegen doorgaat? En gebeurt dit enkel door het gemeentepersoneel of wordt dit ook uitbesteed? Dank u.
Dank u, meneer Verlinde. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, laat me eerst en vooral duidelijk stellen, collega, dat er geen wijzigingen gebeurd zijn ten opzichte van het verleden. Ten opzichte van het lange verleden. En dit is iets dat eigenlijk regulier loopt, al jaar en dag. En die frequentie is op dit moment, daarvoor moet ik eigenlijk een onderscheid maken in drie soorten. Je hebt het straatvegen, je hebt dan het onkruidvegen En dan heb je nog het bladruimen, wat soms ook al aanzien wordt als vegen, hè, omdat alles opgezogen wordt. En dat gebeurt met van die grote wagens uitbesteed. Dus dat is een onderaannemer dat dat in onze opdracht uitvoert. Dat straatvegen dat is vooral op doorgangswegen, om te zorgen dat daar die... Denk bijvoorbeeld aan de route die vaak gebruikt wordt door de vrachtwagens in Rums centrum. En je krijgt dan tegen de lange duur tegen de borduur eigenlijk opgehoopt vuilsteentjes en dergelijke. Dat moet opgekuist worden. Het onkruidvegen, dat gebeurt volgens afroep en volgens noodzaak. Maar minstens is elke wijk van onze gemeente één keer per jaar gedaan. Dus dat daar ook met zo'n borstelwagens dan die daar komen... Om dat onkruid eigenlijk uit de randen te halen. En dan een derde heb je dat er 2 maal per jaar in het seizoen wat we nu zitten, in de herfst, dat er eigenlijk dan die machinale bladruiming gebeurt, hè, ook door een firma. En dat is in elke wijk waar bomen zijn, dat ze 2 keer in de herfst langskomen. Op uw vraag of dat dus uitbesteed wordt of in eigen dienst, het wordt dus uitbesteed, maar ook onze eigen dienst. Want bovenop dat is het ook de tipploeg, die ook bladruiming doet, die ook al eens goten reinigt. Maar dat is dan eerder bovenop de machinale reiniging door de firma. Dan heb je nog een vierde, dat is de kolkenreiniging. Dat is dan voor de Pietpa. Die doen dat 2 keer in een jaar, dat alle kolkjes gereinigd worden. Dat zit er ook nog bij. Stel dat we zeggen, die frequentie is niet afdoende. Dan moeten we eerst al bepalen, heeft men dan vooral nu op al die blagen liggen hier, hè, want dan is het eerder de bladruiming die in de herfst dan op een frequentere basis moet gebeuren. Is het nee, die blaren, dat staat er los van. Het gaat over dat onkruid dat hier in de goot staat. Ja, dan is het die onkruidwagen die we dan misschien niet meer op frequentie, maar eventueel ook op een vaste frequentie, niet meer op afroep wil ik zeggen, maar op een vaste frequentie moeten gaan laten komen. En gaat het eerder over het straatvegen aan zich? Ja, als daar de wens is om het dan niet alleen in de doorgangsstraten te doen, maar ook in andere straten, in woonstraten, in woonwijken, dat kan ook. Maar alles heeft dan te maken met budgetten. En dan moeten we kijken van wat zijn we als gemeenteraad, dat is dan misschien een debat voor eventueel volgende maand, wat zijn we als gemeenteraad daar bereid in om te investeren? Want uiteraard, ja, zo'n firma doet dat ook niet gratis. Dat gaat over tienduizenden euro's dat kost. We hebben ook al eens onderzocht in het verleden, kunnen wij zelf zo een multifunctionele machine kopen? Ik kan u zeggen, dat gaat over honderdduizenden euro's dan dat kost. We hebben dat toen overwogen, maar niet gedaan. Niet alleen omwille van de kostprijs, maar vooral ook naar de frequentie van gebruik. Want dan moeten we daar ook een personeelslid voor voorzien, die daar niet mag ziek vallen, of dat er eventueel vervanging dan is. Want zo'n machine, zo'n duur machine, ja, dat gaat er niet graag laten stilstaan in de hangar. Dat moet dan werken, dat moet dan rijden en productief zijn. En op een gegeven moment, op een week, zijn er dan wel de gemeente rond. Moeten we dan niet gaan denken aan een uitbesteding naar andere gemeentes? Dat is ook weer een risico, want hoe krijg je dat dan terug? En die willen dan misschien in dezelfde periode dat wij dat ook gebruiken. Dus daarvan hebben we gezegd van oké, we blijven dan voorlopig met die firma werken. Ik denk dat antwoorden zijn op uw vragen.
Dank u, Schepen. Volstaat dat, meneer Verlinde? Of heeft u nog vragen hierover?
In de omvang van de bomenschepen, stel ik ook vast dat is constant dat er op bladeren liggen, die goud sliepen toe. Hè. En mensen die zeggen van, luister, het is eenmalig op een jaar. Nu worden de straten, was er een verboden te parkeren. Dat geeft ook al veel, want dan kun je goed aan die goten aan. Hè. Meestal is dat niet. Meestal is dat gewoon rijdt met de straat door. En dat is het. En dat is geen oplossing, vind ik. Dus ik zou dat toch proberen frequenter aan te pakken.
Maar ik wil... Doe maar.
Excuseer, dan moet eerst... Ja, alsjeblieft.
Oké, mijn excuus. Ja. Ik heb ook een enquête gezien van het laatste nieuws. En naar net zei de straten, een openbare plaatsen, kwam Rums daar niet zo goed uit. Gemiddelde in Vlaanderen lag op 56 op 100 en Rums scoort daar 45 in. Dus ik denk toch wel dat iets is voor mij te pakken in de toekomst. Dank u wel.
Ja, ik wil dat zeker meepakken. Ik heb die enquête ook gezien en dat is mij zeker ook opgevallen. Maar ik heb net in uw antwoord ook gehoord van dat we goed het onderscheid moeten maken. Want aan de ene kant hoor ik u zeggen, ja, mensen zeggen al die blagen, dat loopt hierop, dat mag frequenter gebeuren. Dus dan heb ik eerder de indruk van, oké, dan moeten we die 2 maal in de herfst naar 3 maal in de herfst gaan brengen om bladruiming te gaan doen. Aan de andere kant, dat straatvegen, dat gaat dan gepaard met, en dat staat ook in het bestuursakkoord trouwens, met het verbod, hè, dus het parkeerverbod, om te zorgen dat die machine haar werk kan doen, want anders laat er dan een dure aannemer komen en die moet overal rond die wagens rijden, dan is de efficiëntie 0,0. Maar dat heeft eerder dan met dat straatvegen te maken. Hè. We doen dat parkeerverbod op dit moment niet voor die bladruiming bijvoorbeeld. Dus wanneer mensen dan zeggen van ah, dat parkeerverbod is hier niet toegepast, maar ze hebben het dan over bladruiming in plaats van straatvegen. Dus daar moeten we denk ik een goed onderscheid in maken. En ik wil het gerust beamen dat het altijd beter kan, hè. Maar ik heb net ook gezegd, het heeft te maken met budgetten. Ik denk dat ook niemand zit te wachten op een belastingverhoging. Dan gaat het over keuzes maken. Kunnen wij de nodige centen vinden om dan welk van die 3, hè, straatvegen, onkruidvegen of bladruimen, dat we dan naar frequentie moeten verhogen en welke consequenties heeft dat dan?
Dank u. Een laatste maal, mevrouw Jacobs, u wil aansluiten?
Ja, toch nog even. Ik begrijp de uitleg van de schepen zeer goed. En dat er inderdaad in de herfst bladruiming is, ja, dat lijkt me ook evident. Maar bepaalde bomen die produceren ook wat andere zaken in een ander seizoen, die ook smeurie met zich meebrengen. En dat denk dat er misschien zo'n paar straten zijn over de hele gemeente. En ik heb daar in mei een melding van gemaakt. Maar dat was wel in de Beemt, maar die is in andere straten ook in die gemeente. En daar lag dus smurrie die effectief de rioolputjes dreigde verstopt te geraken. Ik heb daar een melding van gemaakt. Er is niets gebeurd. En ik heb nooit geen antwoord. Enfin, ik heb wel een bevestiging gekregen op die melding, maar eigenlijk ben ik nooit op de hoogte gehouden van wat er nu verder mee gebeurd is. Allee, tussen ons gezegd en gezwegen, er is niks gebeurd.
Ja, dat betreur ik dan, hè, collega. Dat is niet goed. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Dat is niet goed. U moet een antwoord krijgen en er moet een gevolg aankomen. Dus we zullen dat intern dan bespreken met de administratie, hoe dat we zulke zaken in de toekomst kunnen vermijden. Maar daar hebt u dan volledig gelijk in. Dat is niet oké. Okay. Ja.
Dank u. Dan sluit ik ook deze interpellatie af. En dan gaan wij onmiddellijk naar de mondelingen vragen, want de besloten zitting zou ik na de OCW-raad willen doen, als dat goed is voor u. Zijn er mondelingen vragen, korte mondelingen vragen? Als u eventjes wil duwen, alsjeblieft. Op de knop. 2 mondelingen vragen. Mevrouw van der Wild, u heeft het woord.
Ja, mijn vraag gaat eigenlijk over het jaagpad. Ik heb zeer gisteren eigenlijk gelezen via Facebook dat dat jaagpad onderbroken werd. Het staat ook in de krant nu vandaag, dacht ik. Mijn vraag gaat eigenlijk over communicatie. Van op welke manier wordt dat bekendgemaakt? Want dit stukje van het jaagpad wordt door toch wel wat jonge fietsers gebruikt die naar Boom fietsen. Dus de vraag is, hoe wordt die communicatie doorgegeven, doeltreffend, maar ook naar veiligheid, want dat stuk, dus tussen de Nijverheidsstraat en de Schranstraat, kan dus tijdelijk niet, enfin, een gans jaar niet gebruikt worden, maar dat betekent dat men dus langs de Nieuwstraat moet fietsen. Naar veiligheid toe zijn daarvoor maatregelen al voorzien, maar vooral ook naar communicatie. Hoe kan men dat een dag voordien, eigenlijk van de ene dag op de andere, voilà, je kunt niet meer door en de kinderen staan daar.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Burgemeester, als u het woord vraagt, alstublieft.
Ja, kort. Dit is geen werf van de gemeente. Ik weet dat is misschien iets te gemakkelijk, maar wij moeten wel die signalisatieplannen krijgen. Er waren heel wat discussies over en uiteindelijk is het volledig in de plooi gevallen en dan is de communicatie gebeurd. Dus op een bepaald moment zijn ze daarmee gestart. Dat had iets vroeger op de website kunnen gaan, maar ja, dat is nu ook beter dan juist communiceren dan daar fout over communiceren. Nu, anderzijds, ja, daar staan ook wel signalisatie en wegwijzen. Dus ik stel me soms de vraag, we hebben het nu ook wel op voorhand gedaan. Het kon vroeger, akkoord, maar we hebben het wel op voorhand nog gedaan. Maar vooral die wegwijzers tonen ook aan hoe je met de fiets de omlegging moet aan die er is. Andere communicatie weet ik niet direct hoe dat we dat nog kunnen verbeteren. In de wetenschap nogmaals dat we zelf geen meester zijn van die informatie. Hè. Dus dat is denk ik wel niet onbelangrijk. De tweede van de veiligheid. Ja.
Ja, het is niet gebruikelijk bij mondelinge vragen dat er misschien twee antwoorden, maar wat veiligheid betreft, ik geef grief toe dat het jaagpad het veiligste is. Hè, dat dat heel duidelijk zijn. En aan de andere kant wil ik ook voor een stuk niet helemaal meegaan in dat het alternatief, dat dat dan volledig onveilig is. Hè. Uiteindelijk, er ligt een fietspad, nu zelfs met de verbinding die we gemaakt hebben, daar aan de Schranstraat, hè, dan het fietspad in de Nieuwstraat. Het gaat dan over naar de Steenberghoekstraat. Dus wat dat betreft, oké, er is natuurlijk een rondpunt dat je moet passeren, hè, vooral dan aan rondpunt Moes. Er is dan ook de oversteek die je eventueel moet doen aan de Nijverheidsstraat of eventueel verder aan de Tuinwijk. Ja goed, dat is nu eenmaal zo. Hè. Daar kunnen we moeilijk iets aan verhelpen. Maar ik wil niet volledig meegaan in wat men nu zegt, van oh, het jaagpad is dicht en er is geen veilig alternatief. Ja, er liggen al afgescheiden fietspaden langs die doorgangsbanen. Hè. Veiliger dan dat kunnen we het op dit moment ook niet maken. En er is ook maar één alternatief. Het is niet dat er nog iets anders is. Hè. Dus dat wil ik ook wel onderstrepen.
Dank u, mevrouw Jacobs. Een mondelinge vraag.
Dank u wel, voorzitter. Wel, ik was eigenlijk van plan van vandaag een potje verf te kopen en het jullie cadeau te doen. Maar ik heb het maar niet gedaan. Maar het is een korte vraag. Hè. Nu, wapenstilstand, de herdenking, viel het toch weer al eens op. De erbarmelijke staat van de vlaggenmasten. Ik weet niet of ze nog met een potje verf te redden zijn, maar daar moet je toch eens naar kijken, denk ik.
Oké, okay, wanneer komt die pot?
Je verdient meer dan ik.
Er moet op geantwoord worden. Ja, alsjeblieft, heel kort.
We nemen het mee. Ik zal het bespreken met de dienst. Ik kan er niet meer op zeggen. Ja.
Goed, dan schors ik de gemeenteraad. Dan schors ik de gemeenteraad en dan gaan wij na een korte technische onderbreking naar de OCMW-raad.